Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Geliefden, hoor nu het woord van God uit het Evangelie naar Johannes. Ook vanmorgen lezen we uit het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, de versen 35 tot en met het einde. Tot het einde. 35 tot het einde uit Johannes 1. Geliefden, het woord des Heren dat we u vanmorgen willen ontvouwen staat in Johannes 1, de versen 35 tot en met 40. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkeerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven die dag bij hem, en het was omtrent de tiende uren. Deze tekst spreekt ons van de eerste ontmoeting met het Lam Gods. Het Lam Gods aangewezen door Johannes, gevolgd door twee van zijn, van Johannes' discipelen dus, en tenslotte geopenbaard in een onvergetelijke uren. De eerste ontmoeting met het Lam Gods, daarvan spreekt de tekst. En dat Lam Gods, dat wordt aangewezen door Johannes, gevolgd door twee van zijn discipelen en tenslotte geopenbaard in een onvergetelijke uren. Geliefden, om met het laatste te beginnen, daar zijn in het leven van ons mensen allerlei onvergetelijke uren. De ouderen onder ons die herinneren zich allemaal nog wel de uren dat de oorlog uitbrak. Ik denk dat niemand van ons in zijn leven dat ooit vergeten zal. Die dat meegemaakt heeft, bewust meegemaakt heeft. Die verschrikkelijke, aangrijpende, benauwende, beangstigende tijding. Het is oorlog. Ontzettend. Ontzettend wat er dan door je heen gaat. Nadat je zo dikwijls gelezen hebt en de alleroudste van de vorige oorlog nog afwiste, nadat je zo dikwijls gelezen hebt wat het betekent oorlog te zijn, dan zelf in een oorlog gewikkeld te zijn. Ik weet het nog als de dag van gisteren, wat er dan door je lichaam, door je ziel heen gaat. Dan ben je ontdaan in je hele wezen, dat vergeet je nooit meer. Zo zijn er ook van die uren in het bijzonder leven van een mens, ik denk aan de uren waarin je vader of je moeder sterft, een man of vrouw of kind, zulke uren vergeet je nooit meer, al word je 100 jaar. Er zijn ook van die gelukkige uren, van die blijde uren, van die uren dat onze levensweg met een gulle zon van voorspoed overstraald wordt. Wie kent niet de gelukkige uren van zijn huwelijk of van de geboorte van het eerste kind of welke vreugde of vrede ook in het hart van een mens komt in zulke bijzondere uren. Nu is er één moment, één uren in ons leven die door ons alle ervaren worden moet, omdat deze uren waar de tekst van spreekt, beslissend is. Niet alleen voor dit leven. Niet alleen voor ons tijdelijk bestaan. Geen kwestie van oorlog of vrede in dit leven. Geen kwestie van vreugde of droefheid voor een tijd. Maar deze uren beslist voor de eindeloze eeuwigheid. Als er geen tijd meer zijn zal. Als de eeuwigheid zal zijn ingegaan. Dan zal deze uren tot in de nooit verstervende eeuwigheid betekenis hebben. Wanneer deze uren in ons leven gemist worden. Dan zal het eeuwig nacht zijn. Wanneer deze uren in ons leven is aangebroken. Dan zullen we nooit meer in de nacht komen. Hier niet. Want er blijft in het leven van Gods volk. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Altijd. Altijd nog een sprankje. Van Gods vriendelijke gunst. Over. En straks, als wij dit leven mogen scheiden, dan begint de eeuwige dag, de eeuwige heerlijkheid, de eeuwige zomer. En daar beslist deze uren over. Daarom is het belangrijk dat ook wij luisteren. Luisteren uit het woord van God, naar het woord van God. Of dat ook reeds deze uren ons bekend is. Daar het alles al afhangt voor tijd en eeuwigheid. Moeten we met alle belangstelling luisteren. Of dat we deze uren kennen. En indien we dan tot de slotsom komen. Tot de conclusie komen. Die uren is in mijn leven niet. Nog niet. Aangebroken. Oh, dan mogen dit woord ons een spoorslag zijn. Om dat te zoeken wat niemand van ons missen kan. En indien deze uren in ons leven gekomen is, dan zullen we verlangen, altijd weer opnieuw verlangen, dat die uren zich herhalen. En dat wat God ons gegeven heeft in die alles beslissende uren, ook meer en meer door ons gekend mogen worden. Opdat ons hart daaraan vast mag kleven. Want zo zegt de Heer Jezus. Waar uw schat is. Al daar zal ook uw hart zijn. Wat hier zich heeft afgespeeld. Is in stilte geschied. Dat valt ons bij het lezen van deze geschiedenis. Waarin het openbaar optreden van Jezus ons getekend wordt, zijn eerste optreden in deze wereld, dat valt ons in het bijzonder op. Wanneer een koning tot zijn heerschappij ingaat, dus gekroond wordt, en hij in het openbaar zijn ambt gaat vervullen, dan heeft het volk zich soms al een half jaar van tevoren, soms al langer opgemaakt, om allerlei festiviteiten, die de inhuldiging van de koning of de koningin, zullen voorafgaan en vergezellen voor te bereiden. Weken, maanden van tevoren zijn er overal comité's opgericht, die heen leven naar de grote dag, van de ambtsaanvaarding van de kroning van de koning of van de koningin. Hoe eenvoudig, hoe voor het uiterlijk oog onopgemerkt gaat deze koning zijn werk beginnen op de wereld. En toch, het was een machtiger werk dan ooit door één koning verricht. De grote Alexander kon er zich op beroemen dat hij heerser was over de ganse aarde. Maar hier is een koning die zeggen kan,
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En toch, als hij tot zijn werk ingaat, als hij op zijn zetel op de troon zijner majesteit plaatsneemt, om zijn goddelijk en heerlijk werk te gaan vervullen, dan zijn er geen commissies, dan zijn er geen volken, dan zijn er geen aardse grootheden die zich al eeuwen of die zich al maanden of dagen lang beijverd hebben om naar deze dag heen te leven en om alles in gereedheid te brengen. De enige die hij voor zijn aangezicht heen zendt, dat is een priesterzoon die afstand doet van priestereerlijkheid, die geen priesterkleed draagt, maar een kemels haarmantel, die geen priesterspijzen eet, maar springhanen en wilde honing, die geen priesterstad en woning bewoont, maar die in de woestijnen verkeerd heeft. Een man die Jezus voor zijn aangezicht heen zendt als de doper. Een man met vlammende blik en met uitgestrekte vinger. Een andere Elia die voor het aangezicht van Jezus heen gaat. Waarom? Om het volk van Israël uit zijn doodslaap op te schrikken. Dat godsdienstige volk, dat gezapige volk, ingeslapen bij ark en offer en altaar. Ingeslapen bij al de grootheden die God hun gegeven had, opdat ze hem daardoor zouden dienen. En zeker, daar was nog wel dienst van God. Ook in die dagen brachten de Israëlieten hun offers naar de tempel, waar dan de ark wel niet meer was, maar waar toch de steen der grondlegging de plaats had ingenomen van de ark die na de Babylonische ballingschap niet meer teruggekeerd is. Waar toch de priesters nog waren. En waar toch de eredienst nog vervuld werd. Maar wie dacht er nog aan de betekenis van hetgeen dat hij deed? Wie kwam er nog met een hart door schuldbesef getroffen en verslagen zijn offertje aanbieden aan de priester, opdat het geslacht zou mogen worden om zijn ziel? Wie dacht er nog aan dat het bloed van stieren en bokken heen wees, naar het bloed van hem, van wie God gezegd had tot Adam, die, dat zaad van de vrouw, dat zal de slang de kop verpletteren. Wie dacht er nog aan? Israël had genoeg aan zijn godsdienst. Ze leefden er heerlijk rustig mee. En hoe meer ze aan de Heere gaven, hoe gelukkiger ze werden. Maar ze beseften niet dat de Heere niet in het midden van Israël gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen. En een dienende God, een dienende Messias, daar zagen ze niet naar uit. Waarom niet? Omdat ze ten diepste geen last, geen smart, geen pijn meer hadden over het gemis van God. Ze waren rijk en verrijkt in hun godsdienstige verrichtingen. Ze schrijden geen traan van gemis om de levende God. En daarom was de Messias in hun ogen ook veracht. Zoals hij kwam en daartoe waartoe hij kwam. Want hij kwam om de zonde zijn volks weg te nemen. En nu heeft hij Johannes voor hem uitgezonden. En die heeft gezegd, mensen, wat staat ge daar bij het heiligdom? En wat brengt ge uw offers in gezapige vergenoegdheid? En wat zijt ge rijk en verrijkt in uzelf? Zo kunt ge het koninkrijk Gods niet ingaan. Zo blijft ge in uw zonde. Hij heeft tot de overste van het volk gezegd, slangenzaad zijt ge, slangenzaad, adderige broedsel. Wie heeft u aangewezen te vlieden? Van de toekomende toon brengt vruchten voort, van geloof en van bekering waardig. En dat geloof hadden ze niet. En die bekering wilden ze niet. Daarom droegen ze ook geen vruchten. Zo heeft hij gepredikt en hij heeft ze afgetrokken van het aardse heiligdom. En hij heeft ze gevoed in de woestijn. En daar heeft hij ze verkondigd, het recht van God. Daar heeft hij ze toegeroepen, als uw gerechtigheid niet overvloediger is, dan kunt ge het koninkrijk van God niet binnengaan. Ge kunt zo niet sterven en ge kunt God zo niet ontmoeten. Al bent u dan 1000 maal een kind van Abraham. Al draagt u dan het teken van het verbond in uw vlees. Dat baat u niet als ge niet gelooft en u tot God bekeert. Want als ge u beroemt op het afstammen van Abraham. Op het natuurlijk zaad zijn van de vader der gelovigen. Dan zegt God u heden. God heeft uw natuurlijke afstamming niet nodig. Hij kan uit deze stenen, die hoop stenen hier, kan hij Abrahams kinderen verwekken. Ja, zover was het volk van God, van de God van Israël vervreemd, dat ze meende dat God niet buiten hen kon. Dat God wel dankbaar moest zijn dat hij nog zo'n volk had, dat hem zo trouw diende. Maar met dat al waren ze volkomen ontzonken aan de inhoud van de dienst van God. En beseften het niet meer wat genade was. Hoogmoedig, laadunkend, met al hun werk heiligheid. Nietig en verloren voor God zonder dat ze het wisten. En nu heeft God in zijn ontferming nog een middel aangewezen om hen daaraan te ontdekken. Johannes. En die Johannes, die heeft met klem, met kracht, door den geest aangevoerd en onderwezen, vele harten tot boetvaardigheid gebracht. Stromen van het volk zijn gekomen en ze hebben het uitgeroepen na zijn prediking gehoord te hebben. O, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Om zalig te worden. En toen heeft Johannes van zichzelf afgewezen. Toen heeft hij gezegd. Laat u dopen. En uw zonde afwassen. En als ze niet verstonden waartoe dat diende. Dan heeft hij ze aangewezen. Hem. Die ze alleen verlossen kon. Van hetgeen waar Johannes alleen van prediken kon. Waar Johannes ze alleen op wijzen kon, maar dat Johannes ze niet geven kon. Toen heeft hij gezegd, straks komt hij, die is sterker dan ik, die zal u met een heilige geest en met vuur doen. Die zal waarmaken wat ge hier beleidt, wanneer ge bekent, o, we kunnen zo tot God niet komen. Wanneer ge ondergaat in het water des doods, en weer opstaat, dan zal hij, hetgeen wat hier aan u geschiet voorwerpelijk, dat zal hij aan uw harten toepassen, door zijn geest en door zijn bloed. Zo heeft Johannes gepredikt, dagenlang. En nadat hij zo'n grote schare om zich heen vergaderd had, die met boetvaardige harten snakten de weg der verlossing te mogen horen, is Jezus gekomen. Hij is gekomen en hij heeft zich van stap tot stap, van trap tot trap geopenbaard. Hij heeft zich niet opgedrongen. Hij heeft zich niet als een gekroonde koning in zijn majesteit en heerlijkheid aan het volk van Israël laten zien. Maar hij heeft zich als het lam Gods beminnelijk gemaakt, doen zoeken door de prediking van zijn wegbereider, zijn verloper, Johannes. O, hoe eenvoudig geschiet toch het werk van God in het zaligen van zondaren. Hoe eenvoudig, zie je toch, Daar staat daar een eenvoudige man die uit de woestijnen komt. En hij preekt de noodzaak van de bekering. Dat wil zeggen, de bekentenis van de zonde. En het schreeuwen, het roepen om genade van God. En daar komt Jezus. In zijn gedaante gelijk aan alle andere mensen. Hij droeg geen gouden kroon. Hij droeg geen hermelijnen mantel. Hij had geen gevolg van grootheid die zijn komst vergezelde. Hier tekent hij zich reeds af als het lam, het stemmeloos lam, dat kwam om door zijn offerande velen tot God te brengen. Hij voegt zich onder de schare die luistert naar de prediking van Johannes. Wij lezen in het 26e vers, als er een afgezantschap, een afvaardiging van de overste van het volk komt, dat Johannes antwoordt, ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij was, voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. En als hij dat dan zegt, dan blijven de dingen zoals ze zijn. Dan zeggen de mensen niet, Johannes, waar is hij? Waar is hij? Wie is hij? Geen sprake van. Ze nemen het gewoon als kennisneming aan. Terwijl hij zegt, hij staat midden onder u. Hij is hier onder ons. Niemand draait het hoofd om. Niemand verwacht hem te zien. Niemand smeekt, o Johannes, is het echt? Is de Messias gekomen? Blijkt hier niet uit de diepe vernedering waarin de Zoon van God op de aarde gekomen is. Blijkt hier niet uit dat hij de mensen in alles gelijk is geworden. O, dit was een deel van het zichzelf geven voor de zonde der wereld. Eén worden met de zijne. Zijn heerlijkheid afleggen, zodat de mensen hem niet meer herkennen. In de rij der zondaren staan, alsof hij zelf een zondaar was. Hier komt hij reeds. Onder het kruis, onze eeuw. De volgende dag komt Jezus weer. En weer wordt hij door Johannes aangewezen. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot hem komen. En zeide, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welk ik gezegd heb. Na mij komt een man die voor mij geworden is. Want hij was eer dan ik, en ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest gezien, nederdalende uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij zult een geest zien nederdalen en op hem blijven. Deze is het die met een heilige geest doopt. En ik heb hem gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Dus moet u voorstellen, Jezus komt tot Johannes. En Johannes die heeft gepreekt, weer gepreekt aan die boetvaardige schare die daar tot hem komt. En dan eens klaps, dan zegt Johannes, dat is hem. Dat is hem. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan nog, terwijl Johannes hem zo met de vinger aanwijst, dat is hem. Dan blijft de schare die ze is. Niemand raakt in vervoering. Niemand valt aan zijn voeten. Niemand roept, o meester, red me. Niemand erkent hem als de zaligmaker der wereld. O geliefden, ziet u wel dat de natuurlijke godsdienst ons hart niet doet verlangen naar de Christus God? Ziet u wel hoe stijf we van hart kunnen blijven onder de prediking van het evangelie? Is het niet benauwend te denken dat je jaren en jaren onder de verkondiging van Gods genade kan leven, met het volk van Israël meegedaan kan hebben aan de openbare godsdienstoefening, en als dan gezegd wordt, hier is Jezus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, dan zeggen ze, ja, dat zal wel. Fijn dat ik het weet. Goed zo. Maar het doet ze niks. Het laat ze daar ze zijn. Het doet ze niet in verwondering en in aanbidding uitroepen. Help me, o redder der mensheid. O zaligmaker der wereld. O Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Red mij. Red ook mij. Zien we hieruit, geliefden, hoe steil en diep we afhankelijk zijn van de werking van den Heilige Geest. Dat Jezus Christus zo min enige begeerlijkheid heeft in onze ogen als in de ogen van de Joden die Johannes omringden. De donderprediker Johannes had een grote schare om zich heen. Ze geloofden wat hij sprak en ze lieten zich dopen. Maar als hij zegt, daar is Jezus. Hij was de zonde af. Hij komt om zichzelf te laten slachten als het stemmeloos lam. Dan is er niemand. Zelfs op de tweede dag is er niemand die tot hem komt. O, wat moet dat smattelijk geweest zijn. Wat heeft dat Jezus lijden verzwaard. Wat heeft dat zijn tere ziel gekrenkt. Dat Johannes nog wel discipelen heeft. Maar dat Jezus geen discipelen heeft. Dat niemand tot hem komt. De eerste dag niet en de tweede dag ook niet. Wat zal hij doen? Zal hij weggaan? Zal hij naar andere volkeren gaan? Zal hij wederkeren naar het vaderhuis? Zal hij den vader melden, ik ben in de wereld gekomen tot het mijne, maar niemand van de mijne is tot mij gekomen. Op de eerste dag niet, en op de tweede dag niet. Er was niemand die glans, nog heerlijkheid in mij zag. Geliefde, hij had het kunnen doen, en we hadden het hem niet kwalijk kunnen nemen. Dat hij nou alles wat hij meegemaakt had, heen gegaan zou zijn, weer gekeerd zou zijn naar zijn vader. Maar ach nee, dat doet hij niet. Dat laat zijn goddelijke liefde niet toe. Want die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad ten einde toe. Hij zal voortgaan, net zo lang. Totdat de bruid die de vader voor hem bestemd heeft, ook gekomen is. En hij met de wijze maagden de bruiloft zal binnengaan. Daartoe moest nog heel wat arbeid aan Israël besteed worden. Wel nu, hij zal het doen. En ook op de derde dag. Ook op de derde dag komt hij tot Johannes. En hij wandelt. Hij wandelt op enige afstand van Johannes. U moet het zo zien, Johannes staat daar weer als de prediker der gerechtigheid. Een grote schare van toehoorders om hem heen. En daarnet aan de kant, daarnet buiten Jezus. Hij is weer gekomen en hij wandelt. Hij wandelt almaar heen en weer. Hij voegt zich niet in het gesprek. Hij dringt zichzelf niet op. Hij roept niet, mensen, u moet bij mij zijn. Bij mij moet u zijn. Hij wacht. Hij wacht. Met een geduldig hart. Hij wacht.
en hij trekt. Hij leidt en hij regeert. Hij wacht net zo lang. En hij werkt in het verborgen, totdat er mensen zijn. Mensen die belangstelling voor hem krijgen. Mensen die zijn woord beginnen te geloven. Het woord dat van hem gesproken wordt. Zo wacht hij. O zeker, hij zou op andere wijze zich een schare discipelen hebben kunnen verwerven. Hij zou op andere wijze ook ons hart kunnen binnentreden. Op gewelddadige wijze. Heeft hij zelf niet de sleutels van ons hart? Kan hij niet als machthebber er binnentreden op elk ogenblik dat hij wil? Weg die Christus met zondare hart. Hij wil niet gedwongen gediend worden. Hij wil dat we hem vrijwillig zullen liefhebben. Hij wil dat we hem zullen liefhebben om wat hij is. En dat gebeurt. Dat gebeurt door de prediking van Johannes. Mensen die aan het treuren gebracht worden over hun zonde. Andreas en de ander, dat is zeker, hoewel hij zijn naam niet noemt, dat is Johannes. En nog anderen die later gekomen zijn van een groep vissers van het meer van Galilea uit Bethsaida. Daar komen ze vandaan. Het zijn niet de edelen. Het zijn niet de rijken. Het zijn niet de wijzen. Het zijn niet de overpriesters en de schriftgeleerden. Maar het zijn mensen die met hard werken een karig stuk brood verdienden. Stoere vissers die de nachten doorbrachten op het meer van Galilea om daar met noeste arbeid hun brood te verdienen voor zich en voor hun gezin. Deze eenvoudige, ongeletterde, bij de inwoners van Jeruzalem niet meegetelde, die dacht er aan die noordelingen, die mensen die toch eigenlijk maar in een stuk land woonden waar een vermenging was tussen Jood en Samaritaan. Maar uit die streek zijn ze gekomen, juist daar vandaan, die verachte streek van Palestina. En ze zijn onder de prediking van Johannes tot bekering gekomen. Ze hebben het gezien, hun godsdienst was ijdel, wat moeten ze nu doen? En als op de derde dag Jezus weer wandelt, wandelt in de onmiddellijke nabijheid van Johannes, dan zegt Johannes, ziet het Lam Gods en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, ziet het Lam Gods. En dan is de ure gekomen, dat twee van zijn discipelen, van Johannes' discipelen, die hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. In het leven van deze mensen is belangstelling, liefde gewekt, onder de prediking van Johannes, voor het Lam Gods. En zij beginnen hem te volgen. Als hij zijn aangezicht van hen afwendt en wegwandelt, wegwandelt alsof hij van Johannes weggaat, dan komen twee van de discipelen, Andreas en Johannes, en ze volgen Jezus. Ze verlaten Johannes. Nee, dat is voor Johannes geen droefenis. Johannes, hij weet het. Ik ben maar een vriend van de bruidegom. Het gaat mij niet om mijzelf. Het gaat niet dat de mensen mij zullen vereren. Dat de mensen mij zullen aanbidden als die man die het zo bijzonder weet. Ik ben maar een vriend van de bruidegom. Ik verblijd mij wanneer ik de stem van de bruidegom hoor. Wanneer ik merk dat mensen om God verlegen raken. Wanneer ik merk dat mensen gaan vragen waar is hij, opdat ik hem kennen mogen. Zo heeft Johannes Jezus aangewezen en zo zijn twee discipelen hem gevolgd. Op dit woord van Johannes, zie het Lam Gods.
Het lam Gods. Let erop hoe dat hij Jezus aanduidt. Hij zegt niet, zie de koning Israëls. Dat was ook waar. Maar hij zegt, zie het lam Gods. Waarom juist deze uitdrukking? Wel, geliefden, dat is niet zonder grote betekenis. Hij duidt hier de meester, de Messias, de zaligmaker aan. In zijn allerdiepste en allerheerlijkste en allereerste betekenis voor een zondaar. Want, let eens goed op. Wat zouden we aan een Jezus hebben, die alleen maar koning was, om ons te verlossen van de machten, om ons rijk en gelukkig te maken, om ons te genezen van alle kwaad, om de honger en de armoede en de oorlog en de haat uit de wereld uit te bannen. Stel nu eens dat we een Jezus hadden, die ons een aards paradijs bezorgt. Maar zouden we dan werkelijk gered zijn? Zou dan de diepste nood van ons leven gelenigd zijn? Zouden we dan de vervulling gekregen hebben waarnaar ons lege hart hongert en dorst? Sommige mensen, nee, vele mensen zeggen ja. Maar als u dat zegt, dan bent u ten diepste nog nooit bepaald bij de oorzaak van uw honger en van uw kommer, van uw ellende en van uw verdriet, van uw teleurstellingen, van uw kwalen naar ziel en lichaam. Dan bent u ten diepste nog nooit bepaald bij uw zonde. Maar als God ons ontdekt aan onze zonde, dan zijn al die andere dingen maar gevolgen van de zonde. Dan is oorlog en honger en ziekte en ramp en rouw gevolg van de zonde. En al zouden dan de gevolgen der zonde zijn weggenomen en de zonde zou blijven, dan zou ik nog ongelukkig zijn. Want de zonde maakt een scheiding tussen God en tussen onze ziel. Kom, bent u daaraan ontdekt? Voelt u dat? Weet u dat? Bent u daarvan overtuigd? Kom, leg daar uw hart eens bij. Onderzoek uw hart eens aan dit woord. Ge zijt in Gods huis gekomen om God te vinden, om Jezus te vinden, om zalig te worden. En ge doet wel. Maar waar is het u om te doen? Wat zoekt gij in Jezus? Wie zoekt gij? En wat zoekt gij in hem? Waar gaat het u om? O, geef u rekenschap. Dit is uw nood. Hier ontdekt God u aan. Het zijn uw zonden die een scheiding maken. En als nu de zonden maar weg zijn, als nu de zonden maar verzoend zijn, o Heere, dan is de gemeenschap met u weer hersteld. Dan kan ik zelfs het kruis dragen. Dan kan ik de moeilijkste en de zwaarste wegen door. O, als ik maar vrede heb met God. Als ik maar weet dat hij mijn vader is. Als ik maar weet dat hij mijn redder is. Als ik maar weet dat hij mijn God is. Dan mag hij me alles doen. Dan kan hij me door de moeilijkste, door de zwaarste, door de diepste dalen brengen. Maar dan zal ik in mijn grootste smatten hem nog aankleven. Als ik maar weet dat hij de mijne is. Daar gaat het om. Dat ik geen zondaar meer ben voor hem. Maar dat ik om Christus wil tot zijn kind ben aangenomen. Daar gaat het om. Daar zagen deze twee discipelen iets van. Wat onder de prediking van Johannes plaatsvond en onder de aanwijzing van het Lam Gods heeft in hun hart post gevat. Daar is in het leven van deze twee mensen een behoefte gekomen om van hun zonde verlost te worden. Dat kon Johannes niet. Johannes kon de zonde wel aanwijzen. En Johannes kon wel zeggen, mensen, zo gaat het absoluut verkeerd. U bent op weg naar het huis verderf. U bent slangenzaad. Dat kon Johannes zeggen. Ja, Johannes kon ook zeggen. Hij kan redden. Hij alleen. Zoekt hem terwijl hij te vinden is. Maar Johannes kon niet genezen. Dat kon Jezus alleen. Wel gelukzalig is dan de mens die met deze twee discipelen Jezus volgt. En zie eens, geliefde, als ze daar enkele passen achter hem hebben afgelegd, dan staat er, en Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? Jezus hoort het geruis van hun voetstappen. O, wat zal zijn hart vrolijk geworden zijn als een die zich verblijdt over een grote buit. Hier komt zijn bruid, het begin van de schare die niemand tellen kan, van de 144.000 verzegelden en de schare die niemand tellen kan, die met hem op de berg Sion staan zal. Hier komen ze. Hij hoort het. Dat is de voetstap van zijn beminde. Hij wendt zich naar hen. En hij vraagt. Hij onderzoekt. Wat zoekt gij? Weet hij het dan niet? O, jawel. Hij leest in hun hart. Nee, meer nog. Wat in hun ziel omgaat. Is zijn eigen werk. Is zijn eigen bediening. Door de profeet Johannes. Want Johannes bedient de bediening van de Heere Jezus Christus. Christus werkt door zijn geest in het hart van Andreas en Johannes. Zou die dan niet weten wat deze twee van hem verwachten? Wat ze zoeken? O ja, geliefden. Maar dit is de pedagogie van God. Dit is de opvoedkunde in de leer der godzaligheid. Wanneer God een zoekende ziel apart neemt. En wanneer hij zegt, wat wilt ge nu dat ik u doen zal? Wat zoekt gij? Hij vraagt niet eens, wie zoekt gij? Het was hem bekend dat ze het lam Gods zochten. Maar hij vraagt ten overvloede, wat zoekt gij in mij? Geliefde, hij vraagt het ook ons vanmorgen. Wat zoekt gij in Jezus? Wat zoekt gij? Zoekt gij enkel maar een redder in hem om het hels verderf te ontgaan? Zoekt ge een man die u veilig stelt tegen ramp en leed? Zoekt ge iemand die alleen maar uw noden lenigen mag? En die ge verder niet nodig hebt? Of zoekt ge hem? Het ware werk van de Heilige Geest in het hart van zijn kinderen is een zoeken niet naar iets van God. Zelfs niet naar vergeving van zonde en heiliging in de eerste plaats. Het zijn er de onmiddellijke gevolgen van. Maar dat is een zoeken van de persoon. Van God zelf. En dan door hem. Door hem. Verlossing van zonde en eeuwig leven te mogen verkrijgen. O, hieraan kunt u weten of dat u een kind van God bent. Dan zoekt u God zelf. Dan kunt u God niet meer missen. Dan hebben u hem gevonden in de openbaring van zijn woord. Als die God, barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid en waarheid, die zich den noodruftige ontfermt. Als de maker, de onderhouder en de herschepper van uw leven, dan moet ge God hebben. Dan zegt ze, ik moet een Heer hebben. Ik moet weer vrede hebben met God. Ik moet gemeenschap hebben met God. Daar gaat het om. En daarom vraagt hij ook vanmorgen aan u. Wat zoekt gij? Wat zoekt gij? Wat zoekt gij in mij? En dan zeggen ze tegen hem. Rabbi, dat betekent meester. Waar woont gij? Een vreemde vraag. Een vreemde wedervraag. Ze antwoorden hem eigenlijk niet op hetgeen dat hij vraagt. Waarom niet? Ik denk hierom. Ze wilde alleen met hem zijn. Ze wilde met hem spreken in de intimiteit van zijn huis. Hun vragen waren zo diep. Hun verlangen zo innig. Hetgeen waar ze naar hongerden en dorsten zo allesomvattend. Dat ze het niet zomaar langs de weg en in het geroezemoes van de scharen hem konden vertellen. Nee, geliefden, Jezus vinden. Dat doe je niet op machtige meetings. Dat doe je niet op allerlei uitwendige openbaringen van de godsdienst. Maar Jezus vinden, dat doe je in de stilte, in de eenzaamheid van de binnenkamer. Soms in stille nachten, waar je worstelende ziel zich uitspreidt voor hem. Waar je in stilheid alleen bent met God. En waar je de waarheid overdenkt en herkoudt, gelijk de reine dieren hun voedsel. Waar onder het neervallen van de nachtmist de dorstige, droge aarde vruchtbaar gemaakt wordt. Daarom zeggen ze, meester, waar woont gij? En het antwoord dat Jezus geeft is, komt en ziet. Komt en ziet. Hoort ge? Hoort ge de stem van Jezus? Hoort ge het gij die God zoekt in al uw zielsverdriet? Hoort ge het gij die begeert gemeenschap met God en eeuwige vrede door zijn gerechtigheid? Hoort ge het hongerige en dorstige naar de gerechtigheid? Armen van geest, treurige naar God. Hoort ge wat hij u antwoordt? Hij zegt, komt. Komt en ziet. Dat is het zwaarste woord wat Jezus spreekt. Hij legt u geen last van geboden op zwaar om te dragen. Maar hij zegt tot de gebrokenen van hem. Hij zegt tot de wenende naar hem. Hij zegt tot de schuldigen. Die geloven dat hij alleen redden kan. Hij alleen. Hij zegt, kom. Kom tot mij. Gij die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. Want waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, kom tot mij. En uw ziel zal leven. Geliefde, in Jezus geloven, dat is tot hem komen. Dat is achter hem aankomen. Net zolang tot hij zich omwendt naar u en zegt, kom. Kom maar in mijn gemeenschap. Stop uw hart maar uit voor mijn aangezicht. Zeg maar wat er op uw hart ligt. Zeg het me alles. En hij neemt ze mee. Naar het huis waar hij is. En zij kwamen en zagen waar hij woonde. En bleven die dag bij hem. Is dat nou alles? Is dat nou alles? Het mooie moet nog beginnen. En er staat geen woord van in de Bijbel. Wat zouden we het graag weten. Wat toen Johannes gezegd heeft. En wat toen Andreas gezegd heeft. En wat Jezus toen gezegd heeft. En er staat niks van in de Bijbel. De toeleiding daartoe. Dan komen ze binnen. En dan ben je benieuwd wat er gesproken wordt. En dan gaat de deur dicht. En dan hoor je alleen. Ze zijn er de hele dag gebleven. En meer niet. Geliefden. Deze verborgenheid is openbaring. Zou het betamen. Wanneer een bruid en een bruidegom spraken wat ze beleefden in de intimiteit van hun geluk. En nu even het vleeselijke daaruit weggedacht. Nu even de reine liefde. De liefde van twee zielen die één worden. De liefde tussen man en vrouw. Van hart tot hart. Zuiver. Zou het betamen dat neer te schrijven. Zou het betamen dat te openbaren. Voor de oren van anderen. Wel nu. Zo betaamt het ook niet te spreken. Wat tussen Jezus en Andreas. En Johannes beleefd is. Toch weet ik het wel. En al Gods kinderen weten het. Ze hebben het allemaal. In hun eigen ziel. Minder of meerder. Meegemaakt. Die tere uitstortingen van het hart. Dat alles vertellen. Van smart en van liefde. Van ongeluk en van hoop. Van geloof en van angst. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor onszelf en voor ons gezin. Alle smart hem openbaar. Maar ook alle hoop en alle liefde hem vertellen. En ik weet ook wat Jezus gezegd heeft. Want zoals hij toen gesproken heeft, zo spreekt hij nog immer. Hij heeft gesproken van vergeving en van genade. Van eeuwige zaligheid. Hij heeft het hart van zijn discipelen getroost. Met die vertroostingen die niemand te klein zijn. Hij heeft ze opgevoerd naar de eeuwige liefde zijns vaders. Ze hebben mogen inblikken in het heerlijke besluit van Gods weldaar. En hij heeft ze meegenomen naar de kruistop van Golgotha. Hij heeft ze als het lam Gods laten zien wat hij voor hen ging doen. Hoe dat hij zijn geest, zijn ziel in de dood zou uitstorten. Opdat ze verzoening van hun zonde zouden ontvangen. Hij heeft ze geopenbaar. Hoe dat hij zijn plaats bereiden zal in het vaderhuis. En hoe dat ze straks altijd bij de Heere mogen zijn. Hij heeft ze meegenomen uit het aards gedruis. En hij heeft ze kinderen Gods gemaakt en ze gezet. Boven lucht en wolk in de gemeenschap met de drie-enige God. Als Johannes stokoud geworden is. En dit evangelie neerschrijft. Dan schrijft hij. En het was. Omtrent. De 10 uur. Dat is in onze tijdsrekening. 4 uur. Net na het avondoffer. Om 3 uur werd het avondoffer in de tempel gebracht. En als dat offer gebracht werd. Werd het volk gezegend. Onder de handen van de priester. Wel nu. Zo heeft ook deze meerdere hoge priester het begin van zijn kudde aan zich verbonden. Hier is hij met hen in ondertrouw gegaan. En hij heeft met hen gesproken over de eeuwige bruiloft die volgt. Hij heeft alle ongerechtigheid op zich genomen. En hij heeft zijn eeuwige liefde in hun hart verklaard. En dat kunnen ze nooit meer vergeten. Het was omtrent, het was ongeveer, 's middags. 4 uur, dat is de uren geweest toen de hemel begonnen is zich te openbaren. Toen de hemel op aarde neerdaalde, toen de poorten van de hel voor eeuwig gesloten werden. En toen het paleis van God geopend werd in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Straks dan jubelt Andreas, wij hebben gevonden de Messias. Het welke zo overgezet zijnde, de Christus, geliefden, dat is de laatste ontmoeting niet geweest. Dat is het begin geweest van die eeuwige ontmoeting, waar Andreas en Johannes nu reeds even storeloos in mogen delen. Wanneer ze in het huis des vaders zich verblijden mogen, zonder klachten en zonder tranen en zonder nacht, in de gemeenschap, met hun heiland. Dit is het begin. Wel nu, geliefden, is er ook zulk een begin in uw leven? Ach, wat is de wereld dan arm? Wat zijt gij dan arm? Kinderen der mensen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes die Jezus niet kent. Die nooit zulke 10 uren in uw leven beleefde. Ach nee. Ik wil u niet vastzetten op een bepaalde minuut of op een bepaald uur. Ik weet ook dat er kinderen van God zijn die soms niet zo precies weten wanneer de eerste stralen van liefde van deze opzoekende Messias hun ziel bestraald hebben. Maar dit weten ze wel, dat hij hun leven bestraald heeft. Dat hij glans en heerlijkheid aan hun leven gegeven heeft. Dat hij hun enig al geworden is. Dat hij hun zielenbruidegom geworden is. Naar wie ze hongeren en dorsten als naar een duurachtig goed. Dan zeggen ze toch van harte. Na hetgeen dat ze van hem hebben mogen ondervinden. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren. Dan is er toch iets geleefd van die bede in hun hart. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar de nevel zielsverderf. Ik zeg, wat zijt u ongelukkig. Als u allerlei uren in uw leven kunt onthouden. Uren van droefenis en uren van blijdschap. Uren van treuring en uren van vreugde. Maar ge weet niet van deze uren te spreken. Want denk erom, zult ge God aan de andere kant van het graf in gerechtigheid kunnen ontmoeten. Dan zou de eerste ontmoeting voor het graf plaats moeten vinden. Onthoud dat goed. O, stel het niet uit. O, ik bid het u, stel het niet uit. Ik heb in de afgelopen week weer een jonge vrouw begraven van 46 jaar. Die vorige week maandag een nichtje ging begraven van 15 jaar. En op de terugweg naar huis met haar man een ongeluk kreeg. Zij was op slag dood, haar man in het ziekenhuis. Een vrouw wiens moeder ik gekend heeft in mijn jeugd, die teer de Heere vreesde. Een moeder gehad, die ze voorgegaan is in de vrezen van God. En zij gezegd, altijd gezegd, als ze aangesproken werd, o zoek toch de Heer, kom toch naar de kerk. Ja, als ik straks een andere man heb, deze man, die wil niet met me mee naar de kerk. Die andere man getrouwd, maar ook met die andere man niet. Ja, maar echt, ik geloof dat mijn moeder gelukkig is. En ik kom weer naar de kerk, heus, u kunt ervan op aan. Ik zal het in mijn leven nog eens veranderen, totdat de slag valt. Totdat de slag valt. En zo de boom valt, blijft hij liggen. O, met goede voornemens komen we er niet. U weet toch dat gezegde. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. We komen er alleen in een waarachtige bekering tot God. We komen er alleen wanneer we zonder uitstel ons werpen aan de voeten des Heer. Wanneer we heden zijn stem horen en tot hem komen. En hem aanroepen, Heere, red me, help. Zoon Davids, ontferm u mij, want geliefde, hij wandelt ook onder ons. Hij staat ook hier te wachten. Altijd wanneer het evangelie van zijn genade gepredikt wordt, dan wacht hij op de achtergrond. Dan wacht hij of er nog geen mensen zijn die beginnen te roepen, wie is hij, opdat ik hem kennen mag. Of er nog geen mensen zijn die tot de prediker zeggen, o prediker, wat moet ik doen om zalig te worden. Dan wacht hij of er nog niet zijn die in gebrokenheid des harten met de hoorders van Johannes zeggen, en wij, wat moeten wij doen om zalig te worden. Dan wacht hij. En dan mag ik u heden, als de vriend van de bruidegom zeggen, indien ge zo begeert van uw zonde verlost te worden, zie dan het lam Gods. Hij staat midden onder uw lieden, die ge niet kent. Hij is nabij. Hij hoort het gebed der ellendigen. Kom dan. Volgt hem dan. Volgt hem in zijn woord. Volgt hem in uw gebeden. Volgt hem in het verlaten van de zonden. Volgt hem in het breken met datgene waarvan ge weet dat belet mij om God te volgen. Volgt hem op zijn voetstappen. Dan zal hij, o eer gij het weet, dan zal hij zich naar u omwenden. Dan zal die ook tot u zeggen, wat zoekt gij? En dan moogt gij zeggen, meester, waar woont gij? Meester, breng me in uw huis. Meester, geef me een plaats aan uw voeten. Meester, aanschouw mijn smart. Meester, red mijn ziel. Dan zal het voor u zijn. En het was omtrent de 10e ure. Amen. Heere, hoe zullen we toch de grootheid van uw genade vermelden en de teerheid van uw goddelijke liefde, de eenvoud van uw eeuwig evangelie. Ach, het verblijdt het hart uw kinderen, wat ge voor wijze en verstandige verborgen hebt, dat hebt ge voor vissers geopenbaard, die in hun nood en ellende naar u gekomen zijn om raad, om redding, om troost, om vergeving van zonden, die naar u gekomen zijn, omdat ze geloofden dat gij het leven was. Heere, doe ons zo ook tot u komen. Onze jongens en onze meisjes, dat is pas leven, dat is echt leven. Dat leven sterft nooit meer weg. Dat maakt onze ziel diep gelukkig, dat geeft ons glans. Dat doet ons ver van de wereld, dicht bij uw leven. Laat dit ook de beleving zijn, de gedurige beoefening van uw kinderen. Heren, die 10e uren, het kan zo lang geleden zijn. Maak het opnieuw waar. Buig u opnieuw over ons en doe ons opnieuw tot u komen. Om die innige gemeenschap en die hartelijke vrede en die goddelijke liefde te mogen smaken. Waar een vreemde zich niet in mengen kan, die liefde tussen u en tussen ons en tussen u, als tussen de bruid en tussen de bruidegom beminnelijk vast. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven genade, is op uw lippen uitgestort, dies geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.